Deze morgen opnieuw verder gaan met Psalm 73. Nee, vorige keer was het eerste deel en nu is het het tweede deel. Psalm 73. Laten we de Psalm nogmaals helemaal lezen deze morgen. Vers 1. Een Psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen, en ze worden ook niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Hooghartig zijn ze. Ze spotten en dreigen geweld. Ze spreken vanuit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong roert zich overal op aarde. Zelfs onder Gods volk vinden ze aanhang. Hun woorden worden gedronken als water. En ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zo zijn de goddelozen. En toch hebben ze rust in de wereld en vermeerderen ze hun vermogen. Ja, voor niks heb ik mijn hart zuiver en mijn handen proper gehouden. De hele dag word ik gekweld, gestraft, van morgen tot morgen. Maar zou ik spreken zoals zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was een kwellende bezigheid. Vers 17, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, zegt hij, u doet gaan op een glibberig pad, u zet gaan op een glibberig pad, u doet gaan in een afgrond vallen. Plotseling is het met hen gedaan. Wat een neerhang, wat een verbijstering. Zoals een droom, wanneer men ontwaakt, zo maakt u Heer hun beeld. Vers 21, toen mijn hart verbitterd was en mijn binnenste verstoord, dom en dwaas was ik bij u als redeloos dier. Niettemin, toch zal ik steeds bij u zijn, want u neemt mijn hand. U leidt mij volgens uw plan, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel, wie anders dan u wil ik op aarde? Al bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, de rots van mijn hart, mijn erfdeel, blijft God voor altijd. Want zie, wie zich ver van u houden, gaan te gronde. Wie zich van u afkeren, zult u verdelgen. Maar wat mij betreft, het is goed voor mij om dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere en zal van zijn werken getuigen. Tot daar. Goed, schrijver van de psalm, een zekere Asaf, was in zijn dagen een man van aanzien en oefende toch wel een zeer sterke geestelijke invloed uit onder Gods volk. Nee? Op vlak van godgeleerdheid was hij zeker geen leek, want, hebben we vorige keer gezien, hij was een leviet, een zangleider, nee? Van drie koren, zeg maar, en hij was ook een profeet. Open de aanhalingstekens. Hij profeteerde onder leiding van koning David, sluit de aanhalingstekens. Dus Asaf was best wel een voorbeeld en een voortrekker van zijn generatie. Men zag op naar hem. Maar, hebben we de vorige keer gezien, hij gaf bijna de brui aan zijn geloof. En ik zeg wel bijna, want we hebben gezien dat hij in een zeer zware geloofscrisis zat, maar hij is er weer bovenop gekomen, ja. Want hij heeft er namelijk een psalm over geschreven. Hij heeft dat nagelaten voor ons. We hebben hier een psalm van een man die in een diepe geloofscrisis gezeten heeft. En wat zegt hij? Hoe begint hij in deze psalm? Meteen ook de titel van de psalm. Maar vers 1 zegt hij, ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. En dat is toch wel eigenaardig voor een man die in een zware geloofscrisis gezeten heeft. We weten, al vorige keer gezien hem, dat hij dat hier zeker niet lichtzinnig zegt, dat God goed is. Ja, want dat was nu net de oorzaak van zijn geloofscrisis. Hij was niet akkoord. Als men zei God is goed, was hij daar in feite niet mee akkoord. Want hij zag rondom hem en hij zag dat God ook goed was voor de mens die niet zuiver van hart was. Ja? Voor de goddeloze mens. En Asaf kon daar niet tegen. Nu, als Asaf het geeft over de goddelozen, ik wil dat nogmaals bijzeggen, dan verwijst hij niet enkel naar de mensen die God, of de verafgelegen landen, heidense landen, heidense culturen rondom Israël. Hij verwijst niet enkel naar de buurlanden, maar hij verwijst ook naar velen van zijn eigen volksgenoten, naar Israëlieten. Want er waren ook onder Gods volk, Asaf zag dat rondom hem, Israëlieten die er openlijk vooruit kwamen, dat ze gewoon geen rekening hielden met God. Ze kwamen daar openlijk vooruit. En hij verwijst vooral naar de welstellende volksgenoten die God negeren. Lees maar eens het laatste stukje van vers 12. Ze vermeerderen hun vermogen. En dan ook nog vers 7. Hun ogen puilen uit van vet. Dat is beeldspraak. Hè? Obesitas in het Midden-Oosten was een teken van rijkdom. Ja? Dus Asaf zegt hier dat deze welstaande goddelozen God compleet negeren en zelfs er niet voor terugdeinsden om geweld te gebruiken om hun doelen te bereiken. Vers 8, ze spotten en dreigen met geweld. En dan het laatste stukje van vers 6, het geweld bedekt hen als een mantel. Met mantel, dat bedoelt hij dat het geweld een deel is geworden van hun karakter, van wie ze zijn. Ja? En ook waarvoor ze gekend staan. En natuurlijk, dat allemaal tot grote frustratie van Asaf. Want, wat doet God? Hij laat dergelijke hoogmoedige en gewelddadige mensen niet enkel begaan. God laat ze zelfs genieten van het leven en alles wat het te bieden heeft. Dat hebben we gelezen in vers 4. Lees nog maar eens. Tot aan hun dood, vers 4. Zijn er geen boeien? Hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite en worden niet gekweld met andere mensen. Dus, kortom, deze gewelddadige en hoogmoedige mensen die geen rekening houden met God, hebben bitter weinig problemen. Ze hebben een mooi leven. Ze sterven aan hoge leeftijd, laten veel kinderen en kleinkinderen na. En dat allemaal terwijl ze verschrikkelijke misdaden hebben gepleegd in hun leven en er nooit voor berecht of ter verantwoording geroepen worden. Dat zag Asaf allemaal rondom zich gebeuren. En op een gegeven moment lezen we in vers 21 dat Asaf daar in zijn binnenste zo door verstoord was, vers 21. Hij was er zo door verstoord dat hij uiteindelijk een verbitterd man was geworden. Nu, we weten niet hoe lang zijn zware geloofscrisis duurde, hoe lang hij in die bitterheid zat, misschien een paar weken, een paar maanden, misschien wel een paar jaar, we weten het niet. Wat we wel weten is, namelijk, dat er een einde kwam aan zijn geloofscrisis. En over dat moment lezen we in vers 17. En dat is hier het sleutelvers, broers en zussen, en daar wil ik toch even stil bij staan deze morgen. Voor de context wil ik vers 16 nog eens bijnemen. Dan zegt hij, in zijn worsteling, toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was een kwalende bezigheid, en dan zegt hij, totdat ik Gods heiligdom binnenging, tot daar. Nu, als we de psalm goed willen begrijpen, broers en zussen, dan moeten we weten wat hij daarmee bedoelt, Gods heiligdom binnengaan. Nu moest ik navragen wat jullie denken, dan zou ik misschien wel het antwoord krijgen dat Asaf letterlijk Gods heiligdom binnengaat, ja, en dat hij dan plotseling het licht ziet. Maar dat geloof ik niet. Ik denk niet dat Asaf dat hier letterlijk bedoelt. Dat hij zegt, totdat ik Gods heiligdom binnenging, en plotseling stopt zijn kwelling. Dat geloof ik niet. Want Asaf mocht namelijk, hij was een leviet, en hij mocht namelijk niet binnen in het heiligdom. Ja, we weten dat. Levieten, alleen de priester had die bevoegdheid om binnen te gaan in het heilige en het meest heilige compartiment. Ja, een leviet mocht dat niet. Dus vandaar, Asaf mocht niet binnengaan in het heiligdom. Levieten, zoals Asaf, dat waren slechts opzichters van voorhoven, van voorraadkamers en van de heilige voorwerpen. Dus, als Asaf zegt dat zijn kwelling ophield, toen hij Gods heiligdom binnenging, dan denk ik dat hij daarmee het volgende bedoelt. Hij had zijn dienst rondom de tabernakel, en hij was weer al voor de zoveelste keer diep in zijn gedachten bezig over de manier waarop dat God omgaat met de goddelozen, en plotseling, wanneer hij aan het nadenken is daarover, dringt er plotseling iets door tot hem. Plotseling krijgt Asaf een heel ander zicht op de manier waarop God omgaat met de goddelozen. Iets dat hij voordien nog nooit niet gezien had. Wat heeft hij gezien? Lees nog maar eens vers 17. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Asaf zag het einde van een goddeloos mens. Nu, wat denken jullie dat Asaf daarmee bedoelt? Het einde van een goddeloos mens. Weet er dat iemand? Misschien zijn er deze morgen wel mensen die geloven dat Asaf het geeft over de laatste dagen van een goddeloos mens. Op zijn sterfbed bijvoorbeeld, of zijn laatste weken. Maar daar gaat het niet over. Geloof niet dat hij daar het einde mee bedoelt. Als Asaf het geeft over het einde van een goddeloos mens, dan heeft hij het over de toestand waarin een goddeloos mens zich bevindt na zijn lichamelijke dood. Wanneer hij reeds gestorven is, dat is het einde waarnaar Asaf verwijst. Kijk, er zijn namelijk heel veel mensen, en ik heb dat ook altijd geloofd, veel mensen die geloven dat aan het einde van een mensenleven, ja, dat definitief het einde is. Mijn moeder bijvoorbeeld, die zei altijd, kijk maar Luc naar een lijk, er zit daar geen leven niet meer in, geen grijntje leven niet meer in, dus wanneer een mens zijn laatste adem uitblaast, is het afgelopen. Ja? Er zit daar niks niet meer in, zijn laatste rustplaats is het kerkhof. Het is gedaan. Het stopt. Ik heb dat ook altijd geloofd. Maar natuurlijk, totdat je christen wordt, dan geloof je dat niet meer. Ja, je gelooft namelijk wat Jezus daarover zegt, namelijk dat de dood niet het eindstation is, maar slechts een corridor, zeg maar. Een doorgang is de dood. Naar een andere wereld, noem het een andere omgeving, zeg maar. Ja? Nu, wat we ons daarbij moeten voorstellen, of hoe dat eruit ziet, de Bijbel zegt daar heel weinig over. Maar wat we wel weten, is dat een mens die ophoudt met bestaan, die sterft, niet ophoudt met leven. Hij leeft door. Ja? Hij houdt niet op met de bestaan, zowel de gelovigen als de niet-gelovigen leven voort. Jezus maakt dat heel duidelijk. Straks daar meer over. En ik wil een keer een momentje stilstaan bij dat contrast, broers en zussen. Hoe ziet dat eruit voor een mens die niet gelooft, die door die corridor van de dood moet gaan? Want dat contrast is gigantisch groot. Aan deze kant van de aarde, eerst voor een gelovige, aan deze kant van de dood, heb je het aardse leven met al jouw goede en mooie, aangename, maar ook moeilijke momenten. Deze kant, als gelovige. Maar ook aan de andere kant van de dood wacht er jouw heerlijkheid in de toekomstige wereld. Ja, we weten dat allemaal. Of je zult dat toch moeten weten als christen. Nee? Dus het contrast voor een gelovige evolueert stijgend positief. Laat het me zo die naam heen. Stijgend positief. Iemand die waarlijk wederom geboren is, gelooft dat niet enkel, maar hij weet dat ook met alle zekerheid. Hij weet dat hij heerlijkheid zal ontvangen als hij gestorven is. Niet omdat je beter bent dan een goddeloze, gewoon omdat God zijn geest in jou heeft gelegd. Ja? Je moet thuis maar een keer Romeinen 8 lezen, dan lees je dat de geest van God ons overtuigt dat we kinderen van God zijn. Je moet dat thuis maar een keer doen. En zie maar, Asaf had ook die zekerheid. Het was niet enkel geloven, maar ik had wel die zekerheid. Lees maar vers 24, daar zegt hij, u leidt mij volgens uw plan, op aarde dus, daarna, na zijn leven op aarde, zult u mij in heerlijkheid opnemen. Dus hij wist dat al. leven stopt niet, hem wacht heerlijkheid. Zelfs een oud-testamentische gelovige. En dan de goddeloze. Daar is het contrast ook gigantisch groot. Tussen zijn vorige leven, voor de dood, en zijn leven na de dood. En hier gebruik ik het contrast dalend negatief. Hier evolueert de gelovige dalend negatief. Wat wil dat zeggen? Wel, je geniet als goddeloos mens van het leven op aarde. Je geniet aanzien als goddeloos mens. Je bent welstellend, machtig, invloedrijk. Maar plotseling kom je te sterven en aan de andere kant van de dood ben je amper nog een schim van jezelf. Dus het contrast is hier dalend negatief. Ja? Asaf beschrijft dat dalend negatief contrast van een goddeloos mens in vers 18. En hij gebruikt hier opnieuw beeldspraak. En hij gebruikt dan niet één woord, maar hij gebruikt daar vier verschillende woorden, adjectieven voor. Laten we nog maar eens lezen. Gewoon om dat contrast met beeldspraak extra te ondersteunen. Vers 18b. U doet gen in een afgrond vallen. Een afgrond. Vers 19. Plotseling is het met gen gedaan. Wat een neergang. Wat een verbijstering. En vers 20. Zoals een droom verdwijnt bij het ontwaken. Dus hij gebruikt die zeer sterke beeldspraak. Maar wat bedoelt hij daarmee? Wel, ook hier heeft hij geen details. Maar hij zegt wel dat elk mens die God bewust negeert in zijn leven, na zijn dood terechtkomt in een afgrond. Dat lezen we. Hij zegt een afgrond, dat zegt hij ook. Hij noemt het een neergang, een verbijstering, een ontwaken uit een droom. Maar wat moet je daarbij voorstellen? Wel, de Heer Jezus geeft ons daar wel wat meer informatie over. Niet veel, maar hij heeft daar wel wat meer informatie over. Straks dan meer over. Mag ik wel eerst nog iets vertellen. Onlangs las ik een artikel in het laatste nieuws. Een aanstaande bruid die naar haar bruiloftsfeest aan het vliegen was met een helikopter. En de bruidegom wachtte op haar ter plekke op het bruiloftsfeest. Maar wat gebeurt er? De bruid komt om, want de helikopter crasht. Stel je voor dat je in haar schoenen bent. Nu, we weten niet precies wat er gebeurt met iemand die sterft, maar we weten wel dat als iemand sterft, dat die persoon zich nog altijd bewust is van het feit dat hij gestorven is. Ja? Stel je een momentje voor en je schoen in de schoenen van die toekomstige bruid. Eén moment vlieg je in een helikopter met vlinders in je buik naar jouw toekomstige bruidegom. Aanstaande bruidegom wacht op jou. Je aanstaande huwelijksreis naar Bali is gepland. Je hebt plannen voor een gezinnetje, kinderen en een huisje, maar wat gebeurt er? Je komt nooit aan op het bruiloftsfeest. Zonder waarschuwing sterf je en kom je terecht aan de andere kant van de dood. Totaal onvoorbereid. Stel je voor. Nu, voor iemand die totaal geen weet heeft van wat er komt na de dood, ja, en die daar ook totaal niet op voorbereid is, dan moet dat toch wel, volgens mij, een traumatische ervaring zijn. Niet volgens mij, maar volgens Jezus ook. Want Jezus zegt het. Laat ons een keer naar Lucas 16 gaan. Dat moet toch wel een zeer pijnlijke ervaring zijn. Dat je plotseling aan de andere kant van de dood, dat je ogen open gaan. Lees maar een keer, Lucas 16. Daar heeft Jezus het over de parabel van de rijke man en de bedelaar Lazarus. En wat gebeurt er met de bedelaar? Waar komt de bedelaar terecht? Niemand? In de schoot van Abraham. Ja, dus bedelaar, heel zijn leven gebedeld, maar plotseling komt hij in de schoot van Abraham terecht. Hé. Dat is maaltijdstaal. Dus hier zie je stijgend positief contrast. Maar wat gebeurt er met de rijke man als hij sterft? Lees maar eens, Lucas 16, vers 23. Dan slaat hij zijn ogen op en hij verkeert in pijn. Dus hij zag het leven op aarde als een feest. Iedereen hield van die rijke man. Maar hier plotseling slaat hij zijn ogen op. Dus hij is niet gestorven, maar hij heeft wel veel pijn. En hij kan zelfs nog communiceren. Lees maar, vers 24. Hij roept naar Abraham. Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem met de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid vreselijke pijn. Na zijn dood, woorden van Jezus. Nu, dat gaat hier niet over fysieke pijn van een vlam of zo. Nee, want hij heeft zijn lichaam achtergelaten op aarde, dus hij kan geen lichamelijke pijn hebben. Het gaat hier over een hoge graad van mentaal lijden. Ja, mentaal lijden is het. Ja. Lees nog maar eens het contrast. Nee, welk soort van lijden? Lees nog maar eens het contrast van dat dalend negatief gebeuren in feite, zeg maar. Laatste stukje van vers 19, terug naar Psalm 73. Dat Asaf dat contrast schildert als een neergang, een verbijstering. En vers 20, een droom. Maar staat daar eens bij stil, broers en zussen. Het enige wat de goddeloos mens nog overhoudt, na zijn dood, dat zijn jouw herinneringen en de persoon die je bent. Dat is alles. Dus alles wie dat je was en wat dat je was, je aanzien, je status, je welstand, hè? Je familieleden, je vrienden, je laat dat allemaal achter. Ja? Na de dood, zelfs al was je rijk en aanzienlijk, na de dood ben je slechts nog een schim van jezelf. Dus die transitie voor een goddeloze door de dood van dit leven naar het volgende moet toch op zijn minst gezegd zeer beangstigend zijn, zo niet traumatisch. En dat is toch ook logisch, broers en zussen, want als je ergens als goddeloos mens toch wel hoopt dat er misschien na de dood een betere plaats is, en je hoort dat dikwijls door mensen die zeggen, ja, mijn geliefden wachten wel in de hemel op mij, dus als je dat hoopt, dat je verenigd zal worden met jouw geliefden, en dan plotseling kom je te sterven, en je merkt, je slaat je ogen op, en je ziet dat het niet zo is, ja, wat doet dat met een mens? Dat moet een verschrikkelijk gebeuren zijn, een verschrikkelijke ervaring. Of je hoopt bijvoorbeeld, zoals mijn moeder, die hoopte en die geloofde dat het leven eindigt als je sterft. Maar als je aan de andere kant van de dood dat plotseling je ogen openslaat en ziet dat het leven niet eindigt, dan moet dat niet van een verrassing zijn. Ik las onlangs nog een artikel in het EOS Maandblad, een populair wetenschapsmagazine. En ik citeer een zekere neuroloog, Steven Loreis, van de Universiteit van Luik, die wetenschappelijk onderzoek gedaan heeft van 200 bijna doodservaringen. En hij zegt dit: doodgaan moet best een prettige gebeurtenis zijn, zegt hij. Doodgaan is best wel prettig, zegt hij. En die geluksboodschap ging heel de wereld rond. En hoeveel mensen, broers en zussen, zullen dat niet willen geloven? Of andere mensen die geloven dat er een hel is waar je feest kunt vieren, bijvoorbeeld. Begrijp je de ontnuchtering, de gruwel die een mens die God negeert, daar te wachten staat na zijn dood? Dat is het einde waarnaar Asaf hier verwijst. Wat Asaf dus bedoelt, is niet de dood zelf van een mens, maar de toestand waar een goddeloos mens uiteindelijk in terechtkomt, zijn eeuwige toestand. Je kan het vergelijken met een val. Daarom zegt hij ook neerhang. Dus het is niet het einde van jouw bewustzijn, maar wel het einde van jouw mens zijn. Je houdt gewoon op als mens. Je wordt gelijk aan de beesten, aan de dieren. Je hebt niks niet meer. En voor een mens die tijdens zijn leven God voortdurend genegeerd heeft, ja, dan heeft het verdere leven voor hem geen betekenis niet meer. Elke zegen van God is van hem ontrokken. Maar ook elke zegen. Hè? Het enige wat hij over heeft, is zijn herinneringen aan zichzelf. Vandaar de beeldspraak. Die sterke beeldspraak. Een afgrond. een neerhang, een verbijstering, een droom. Want je hebt geleefd in een droom, niet in de realiteit. In ogen gaan maar ook voor de realiteit, de dag dat God zichzelf kenbaar maakt aan jou. Dan leef je in de realiteit. Maar als je gans leven God niet gekend hebt, en je wordt wakker aan de andere kant van de dood, dan besef je dat je geleefd hebt in een droom. Maar natuurlijk, broers en zussen, het goede nieuws voor een christen is, dat als hij doorheen die corridor van de dood gaat, dat dat absoluut geen traumatische ervaring is. Pas op, ik zeg daar wel bij, er kan wel een beetje angst zijn, natuurlijk. De dood is nog altijd iets onbekend, dat je nog nooit hebt meegemaakt. Dus het kan best zijn dat je angstig bent, maar het kan zeker geen traumatische ervaring zijn. Ja. Want iemand die waarlijk wederom geboren is, ja, die weet met zekerheid wat er hem te wachten staat na de dood. Kijk maar een keer, Asaf wist het ook, we hebben het gelezen, er wachtte hem heerlijkheid. En toen Asaf dat begreep, broers en zussen, waar hij zou eindigen, toen hij dat zag, en waar de goddeloze zou eindigen, ja, dan was hij plotseling niet meer jaloers op de mens die God heel zijn leven negeert. Plotseling was het gedaan met zijn bitterheid, met zijn jaloezie, omdat hij het einde van de goddeloze mens zag tegenover zijn eigen einde, heerlijkheid. Zo zie je maar, broers en zussen, dat het begrijpen van een heel klein beetje waarheid, wat dat kan doen met een gelovig mens. Het transformeerde Asaf compleet. Hoe Gods waarheid bij momenten een gelovige zo sterk kan aangrijpen. Dat heeft heel zijn zicht op een bepaald onderwerp zo veranderd. En weet je nog hoe dat begonnen was? Weet je het nog? Door het begrijpen van deze waarheid was het begonnen. Door gewoon wat dieper te gaan nadenken over God en zijn wegen. Zo zie je maar, broers en zussen, dat het echt heel belangrijk is om diep na te denken over God en zijn wegen. Geen wonder dat de psalmist van psalm 119, dat over Gods woord gaat, het volgende zegt over de impact die nadenken heeft op jou, mediteren over Gods woord. Hij zegt het volgende, in vers 14 van 100, op psalm 119 zegt hij: in de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit, zegt hij. En vers 24, ja, uw getuigenissen, zegt hij, zijn mijn bron van blijdschap, ze zijn mijn raadgevers. Door deze nieuwe informatie worden alle twijfels van Asaf gewoon weggenomen. En komt hij opnieuw in volle bewondering voor God, vers 25. Dan zegt hij, wie heb ik behalve u in de hemel? Wie anders dan u wil ik op aarde? Zie je dat? Ik kan me gerust voorstellen dat Asaf voor zijn geloofscrisis wel best gelukkig was met zijn bediening als zangleider en profeet van koning David, want hij was er blijkbaar van overtuigd dat hij in zijn doen en laten zuiver was. We hebben het gelezen in vers 13, zijn woorden suggereren dat hij zijn hart zuiver en zijn handen proper had gehouden. Ja? Hij was best wel gelukkig, maar als je stik jaloers bent op anderen en daardoor verbitterd wordt, dan kan je moeilijk zeggen dat je zuiver van hart bent. Dus ik denk dat Asaf voor zijn geloofscrisis nog niet veel kende van het ware leven dat God voor hem had weggelegd. Misschien was hij een beetje te godsdienstig of te religieus. Want het geloofsleven, broers en zussen, dat weten we, dat is veel meer dan geloven in God, of christen zijn, of naar de dienst komen of zo, of proberen je hart en handen zuiver te houden. Geloven in God is wat Asaf hier zegt. Het ware leven dat God heeft weggelegd voor ons, zegt hij nogmaals in vers 25, is relationeel, in relatie treden met God. Wie heb ik behalve u, zegt hij, in de hemel? Wie anders dan u wil ik op aarde? Hij drukt hier gewoon weg zijn genegenheid uit, zijn hartelijk verlangen uit naar God. En dat is wat God ook van ons wil, broers en zussen. Een hartelijk verlangen naar God. Nu, dat wil natuurlijk niet zeggen dat Asaf zo verlangt naar God, dat dat het enige is in zijn leven dat hij heeft. Nee, natuurlijk niet. Asaf is een mens zoals jij en ik, die ook graag eet en drinkt, En geniet van de dingen waarvan een mens kan genieten. Maar Asaf had wel de capaciteit om God hartelijk lief te hebben. Zoals elke christen ook de capaciteit heeft om God hartelijk lief te hebben. En het is dat gevoel, die verlangens, die capaciteit, ja, die steekt sterk, heel sterk, met kop en schouders boven al die andere verlangens die we hebben. En daarom gaat hij verder in vers 28, dan zegt hij, maar wat mij betreft, het is goed voor mij om dicht bij God te zijn. Dus hier, na zijn geloofscrisis, is er geen sprake meer van zijn handen en hart zuiver houden. Na zijn geloofscrisis wilde hij gewoon dicht bij God zijn. Wel een serieuze ommekeer. Juist maar door dat klein beetje informatie die hij kreeg. Door na te denken over God. En als hij zegt dicht bij God zijn, dan gaat dat niet over een sentimenteel of sentimentaliteit dicht bij God zijn. Lees maar het voorgaande vers. Dan zegt hij, wie zich ver van God houden, die hand te gronden. Dus een godloos mens is ver van God, maar iemand die God kent, is dicht bij God. Dus het is niet sentimenteel bedoeld. En Asaf weet het ook wel, wat het is om ver van God te zijn. Maar nu verlangt hij om in de nabijheid te zijn. Niet in zijn heiligdom, maar met zijn gedachten en met zijn leven. En dat zal vraag van ons ook een verlangen zijn, broers en zussen. Een verlangen naar God. En dan stel ik de vraag, naar waar ga je verlangen meer uit? Naar eten, drinken, vrije tijd, reizen, wat dan ook? Of naar God zelf? Waarin heb je het meeste plezier en blijdschap? In God zelf of in al die andere dingen? Wel, zo was het met Asaf. Tot daar.